Goedemorgen. Toen ik donderdagavond laat buiten liep met mijn hond. Nou ja, hond. Maar goed, ik liep buiten met de hond. Het was 11:45 s'avonds. En het was donker. En ik was wat triest. Ik was eerlijk gezegd erg triest. En toen ineens zag ik een ongelooflijk heldere ster. Daar heb ik geen verstand van sterren, ook niet van sterrenbeelden. Maar ik stond daarnaar te kijken, tot iemand uit de flat mij aanstootte. Omdat ik naar binnen moest gaan en zei, wat sta je naar boven te kijken, man? Ik zei, moest je kijken, wat een mooie heldere ster. Zegt hij, die is er altijd. En ik zeg, ja, maar nu scheen die voor mij alleen. En ik had dat nodig. Ik had dat echt nodig, want ik moest me voorbereiden voor vandaag. En dat zat allemaal tegen, want we hebben nare dingen meegemaakt. Mijn jongste schoonzusje, de zuster van mijn vrouw, is verongelukt. En die hebben we afgelopen vrijdag begraven. En ik denk dat wij nu aanstaande vrijdag haar man begraven. Want ze zaten beide in de auto die verpletterd werd. Terwijl ze stil stonden bij een stoplicht. Dat maakt het allemaal triest. Maar goed, dat gebeurt. Die dingen gebeuren. Alleen waar ik zo verschrikkelijk mee zat met mijn schoonzusje. Die is dus afgelopen vrijdag begraven. Ze geloofde niet. Tenminste. Mijn schoonzusje was 15 toen ze tot geloof kwam. En 17 toen ze zich liet dopen. En toen kreeg ze verkering. En toen was het over. Zij mocht niet geloven. En we hadden erg veel contact met elkaar. Ze waren, de ene vrijdagavond waren zij bij ons. En 14 dagen later waren wij dan weer bij hen. Dus we hadden veel contact. Maar ik mocht nooit over het geloof praten. En dan was zij het felst, dan zei ze, hou daar maar over op, ik moet daar niets van hebben. En vorig jaar zei ze tegen mij, ik heb Jezus losgelaten. En toen heb ik gezegd, dat is erg, maar het moeilijke voor jou is dat Jezus jou niet loslaat. Want je staat in die halmpalm. En ja, nou stierf ze. En wat denkt u? Ze gingen in haar huis kleding uitzoeken. Want ze moest toch wat aan in die kist. En toen vonden ze in het nachtkastje een brief. En daar stond op, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. En daaronder stond, tot ziens. Ik mocht niks zeggen tijdens de begrafenis. Op het allerlaatste moment bleek er iemand te zijn die iets wilde zeggen. En er waren nogal veel mensen. Er werd mij gevraagd om toch iets te zeggen. Zeg iets over Geke, zeiden ze. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb er wel even genoemd. Ik heb over de Heer gesproken. En dat was een unieke kans. En nu, hoe het verder gaat, ach, ik weet het niet, maar dat was een lichtpuntje, dat was zo'n ster, hè? Die brief met die tekst en die twee woorden onder die tekst, tot ziens. Ze heeft toch stiekem geloofd. Maar ik heb wel mijn kinderen aangekeken en mijn kleinkinderen en gezegd tegen ze, ik moest nou eens kijken, als je trouwt met een niet-gelovige, dan leg je het af. In veel gevallen leg je het af, hoor. En mijn schoonzusje had een vreselijk leven achter de rug, want als ze maar één woord zei over de Heer Jezus, dan zag ze alle hoeken van de kamer. Goed, ze is nu bij de Heer. En dat maakt me blij. En toen donderdagavond dat lichtpuntje kwam, want ik zat er een beetje mee met vandaag. En je wilt niet afzeggen, en ik mag ook niet afzeggen, vind ik, want dit zijn dingen die gebeuren. Toen toen kwam ik weer thuis boven in de kamer en ik sloeg mijn Bijbel op en ik las de psalm die ik straks met u ga lezen. En een paar woorden uit het Oude Testament en daar gaat het dan vanmorgen over. En misschien hebt u er niets aan. Nou, niks aan te doen, ik heb er erg veel aan gehad. Dus dan is het voor mij. Laten we samen de Heer danken dat Hij er is en dat we zijn kinderen mogen zijn. Heer, we zijn hier samengekomen in uw naam en we aanbidden u. Dat hebben we zo even gedaan in de liederen die we zongen. Dat hebben we gedaan met de kinderen toen we het vrolijke geluid maakten voor u. En dan gaat van alles door ons heen, maar toch, u bent er, ook vanmorgen hier. En wat wij nodig hebben, Heer, vanmorgen, dat is eigenlijk dat we gewoon eens even een antwoord krijgen op wat vragen, op wat waaroms in ons leven. Daarom bid ik u, wilt u met uw Heilige Geest een machtig werk doen in onze harten. En geef dat we vanmorgen allemaal, niemand uitgezonderd, naar huis kunnen gaan met een blijde boodschap, een bemoedigende boodschap van u. Zegen ons, Heer. Ook degene die op een andere manier deze boodschap gaan beluisteren, laat het eeuwigheidswaarde hebben. Tot eer van uw naam. Amen. Ik lees met u Psalm 121. Psalm 121 lees ik. En dan een paar versen uit het boek Genesis. Maar eerst Psalm 121. En als u die psalm leest, dan word je vanzelf al blij. Dat kan niet anders. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren, zie de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. We gaan naar Genesis 39 en Genesis 40. En ik zeg het u maar even, u leest daar het verhaal van Jozef. Jozef, de man die als slaaf verkocht werd en onderkoning van Egypte werd. U leest dat thuis natuurlijk vandaag. Ik lees een paar versen met u. Genesis 39, eerst vers 21 tot en met 23. 21 tot en met 23. En de Heere was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe en al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukken. En nu hoofdstuk 40, vers 20 tot 23. Op de derde dag, nu de geboortedag van Farao, maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn dienaren, want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd. Doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Ik wil graag met u zingen lied 626 uit de bundel van Johannes de Heer. God is hier, hij wil ons zegenen met des Heilige Geestes kracht. Zingen wij straks na de boodschap 542 uit opwekking. God van trouw, u verandert nooit. 542 uit opwekking. Ik mag beginnen, broeders en zusters, vrienden, vanmorgen met u allemaal van harte te feliciteren. Want de Heer is in ons midden. Dat is niet zomaar een vrome uitspraak van mij, dat is iets wat in de Bijbel staat en wat door de Heer Jezus Christus zelf werd gezegd. Leest u Matteüs 18, vers 20 maar, daar staat, want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Reken daar dus maar op vanmorgen. Hij is in ons midden. Het tweede wat ik u zou willen zeggen is, hij weet. Een van de mooiste teksten uit het boek Openbaring vind ik altijd Openbaring 2, vers 13. Daar zegt de Heer Jezus, ik weet waar gij woont. Vind ik zo mooi. Hij weet dus van de Jan Bijhouwerstraat in Purmerend. Maar hij weet ook van de straten hier in Den Helder. Hij weet waar u woont. En dat niet alleen, hij weet dat u en ik zomaar boordevol vragen kunnen zitten. Hij weet van degene die hier vanmorgen zit, met een brok van vertwijfeling en zich afvraagt waarom, waaraan heb ik het te danken dat het in mijn leven een grote puinhoop is. Waarom overkomen mij die nare dingen? Waarom voel ik me steeds ziek? Ik heb de Heere lief, ik vertrouw op hem, waarom krijg ik dan klap? Op klap. Ja, de Heer weet dat wij vol vragen zitten. En hij weet dat wij meestal niets van zijn doen en laten begrijpen. Ik zal eerlijk zijn. Een mens blijft toch zijn hele leven vragen stellen. Wat is de zin hiervan? Waar gaat het naartoe in dat wereld gebeuren? Waar is God? Dat vind ik altijd zo opvallend, hè? Mensen halen altijd God erbij. Zolang alles goed gaat, hoor je ze niet. Maar op het moment dat het tegen gaat zitten, komt de vraag, waar is God dan? Ook heb die vraag zo vaak gehoord. Ook van mijn schoonzusje en haar man. Het kan zomaar gebeuren in uw leven dat er niet zo gemakkelijk een antwoord komt. Of zo'n vreemd antwoord dat u er niets van begrijpt. Ik heb het wel eens eerder gezegd, we waren vroeger thuis met z'n achten. En wij kregen bijvoorbeeld met Sinterklaas nooit zulke grote cadeaus. Er was geen geld voor. En ik herinner me nog dat we een keer een spel kregen. Ik geloof mijn oudste zuster en mijn oudste broer en ik samen, we moesten dat delen. Het was een doos met allemaal kaartjes. Laten we zeggen 50 en 50 kaartjes, 2 x 50. Dat weet ik niet meer precies. En op het ene kaartje stonden vragen en op het andere kaartje antwoorden. Nou, we hebben ons half doodgelachen. Ja, dan moest je zo'n kaartje trekken en een vraag stellen en degene die tegenover je zat moest van dat andere stapeltje een kaartje trekken. Van de antwoorden dus, en die moest dat antwoord geven. En dan had je dus als vraag, bijvoorbeeld, heb je extra ogen? En dan was het antwoord, als moeder ze goed stooft. De gekste dingen. En ik dacht eraan toen ik bezig was met deze boodschap, want ik dacht bij mezelf, ons leven is eigenlijk net één zo'n vraag- en antwoordspel. Je vraagt, Heere God, bent u werkelijk liefde? En je oog valt op een bericht in de krant dat er weer 40 mensen bij een zelfmoordaanslag om het leven zijn gekomen. Je vraagt: Heere God, komt het goed met de wereld? En je leest in de krant of je hoort op de televisie dat er weer een of andere bloedige revolutie is uitgebroken. Je bidt, en dat vind ik ook zo erg: Heer, zend u alstublieft arbeiders uit in uw wijngaard. En je hoort dat er weer een aantal zendelingen zijn vermoord. En je zegt: Heer, maak mij het kanaal van uw zegen. En ineens heb je aan alle kanten tegenslag. Je vraag wordt niet beantwoord. Of het antwoord slaat op een, als een tang op een varken. Je hoort mensen getuigen: sinds ik de Heer Jezus ken, heb ik zin om de hele dag te zingen. En andere getuigen: sinds ik de Heer Jezus ken, zit alles me tegen. En heb ik strijd in mijn leven. Kijk maar eens naar Paulus bijvoorbeeld. Paulus is daar een sprekend voorbeeld van. Hij was eerst een gevierde vervolger. Hij zou de hele Jezus van Nazareth kliek wel uitroeien. En dan komt hij de Heer Jezus tegen op de weg naar Damascus. En dan moet hij wel door de knieën en dan zegt hij: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, dat had hij nooit moeten zeggen, zeg. Want toen heeft God hem weggestuurd met een boodschap en ineens is hij van de gevierde vervolger de vervolgde geworden. Waarom? Omdat hij voor Jezus koos. Weet u, laat ik het zomaar zeggen, weet u wat uw en mijn troost is? Onze vijanden zijn ook de vijanden van de Heer Jezus. En de vijand probeert altijd je te breken. Probeert altijd je geloof te ondermijnen. Probeert je bij God weg te trekken. Kijk maar naar Jozef. En ik adviseer u echt, lees nou die hoofdstukken even goed. Vooral dat 39ste hoofdstuk, want de rillingen gaan je over de rug. Wat heeft de vijand in korte tijd dat leven van Jozef overhoop gehaald? Dat was een jongen van een jaar of 16, 17. Toen hadden zijn broers al een gloeiende hekel aan hem. Ze konden hem niet uitstaan. Ze vonden hem een meesterdromer. Ze zijn tegen hem, omdat ze ergens toch ook wel zien dat God voor hem is. En dan wordt hij als een stuk vuil in een put gegooid. Gelukkig is het een droge put. Maar hij moet dood. In de ogen van de broers moet hij eigenlijk dood. Hij moet weg uit hun leven. Want zijn leven met God getuigt tegen hen. Dan gaan ze er toch maar niet toe over om hem dood te maken. Nee, dan wordt hij als een hond verkocht aan een stel slavendrijvers. Weg uit zijn land, de eenzaamheid in. En dat is al erg genoeg. Maar dan krijgt hij een leuk baantje. En dan is er een mevrouw die op hem valt. En het zal heus wel een mooie mevrouw geweest zijn. Maar Jozef gaat niet op haar avances in. Hij wijst haar af. Want het is de vrouw van zijn baas. En dan gebeurt het toch, hè. Dan pakt ze hem bij zijn mantel en die mantel laat hij achter en dan heeft hij geen verweer meer. Dan moet hij terecht staan, maar hij wordt niet geloofd en hij komt in de gevangenis terecht. Een andere vertaling zegt trouwens: in het huis van bewaring. moet u even onthouden, want daar kom ik straks op terug. Jozef komt onschuldig in de gevangenis. Wat een vijandschap in het leven van dit kind van God. Ach, in onze tijd gaat het allemaal wat geraffineerder. Eerst wordt de publieke opinie bewerkt. Dat gebeurt ook in veel christelijke gemeenten, hoor. Die zuster. Nou, als ik je alles vertel wat ik van haar weet. En die broeder. Hij ziet er wel mooi en vroom uit, maar... Nee, ik heb zomaar bedenkingen. Kan je het een en ander vertellen? En wat ook vaak gebeurt, in Den Helder natuurlijk niet, maar het gebeurt natuurlijk al vaak, hè, dat twee mensen elkaar tegenkomen, twee gelovige mensen, en dan zegt de een tegen de ander, ik zeg dit alleen tegen jou. Niet doorvertellen, hè? Nee, dit is echt vertrouwelijk. Ik vertel dit niet aan jou. Kijk, dat zijn nou de vijanden in ons leven. En daar moet je voor bewaard worden. En als u niet weet, ik word bewaard, dan valt u. Want de duivel zorgt altijd voor kortsluiting. Waarom? Waarom laat God het toe? Waarom moet Jozef in zo'n smerige cel? Want denk nou niet dat het een Bijlmerbaaiers is, hè? Nee. Dat waren geen leuke gevangenissen, hoor, om in te zitten in die tijd. Waarom moet Jozef in de cel? Nou, daar is maar één antwoord op. God gaat de vijanden een poets bakken. Ik moet denken aan die tekst, Psalm 1, als ik me niet vergis, die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hem. Weet u wat die vijanden van Jozef doen? Die vijanden van Jozef brengen Jozef naar de troon. Wat mij nou zo verbaast, en ik heb ooit eens... van de eeuw meen ik een film gezien over het leven van Jozef, maar dat is dan altijd zo geromantiseerd en zo. Nee, wat mij nou zo opvalt in de Bijbel, dat je niet leest dat Jozef verbitterd wordt. Dat lees je helemaal niet. En je hoort hem ook niet roepen, God, waarom? Zijn onverdiende straf duurt bijna 3 jaar. Maar God ging mee de gevangenis in. En omdat God mee ging die gevangenis in, werd het een huis van bewaring. Wat is dat toch een mooi woord, hè? God heeft als het ware gezegd, Jozef, jij moet een poosje in afzondering. Want ik heb een plan met jou. Kijk, en dat is nou wat we nodig hebben. Want laten we eerlijk zijn en niet verstoppen achter een ander. Kom maar gewoon tevoorschijn ermee. We zijn zomaar teleurgesteld in God. En zomaar verbitterd. Mijn schoonzusje had net het ongeluk gehad. En toen belde mijn oudste schoonzuster, de oudste zuster van mijn vrouw op. Ze is 82. En ze was zo verschrikkelijk kwaad. Ze is zo diepgelovig. En ze zei, en nou moet je me toch eens vertellen waarom. Waarom treft ons dit? En toen heb ik gezegd, waarom niet? Zijn we nou zoveel beter dan andere mensen dan? Waarom niet? Willen wij dan per se dat alle niet-gelovige mensen de ongelukken krijgen en al die dingen meer en wij niet? Ik krijg veel meer straks, zeg. Ik mag toch kijken naar de toekomst. God is bezig met mij. God is bezig met u. God is bezig met Jozef. Daar sta ik met mijn waaroms. En God kijkt me aan en zegt, ik ben bezig voor jou. Je zit nu in het huis van bewaring, maar ik ben bezig voor jou. En als ik dan op de zaken vooruit loop, dan lees ik in dat Nieuwe Testament dat God mij straks de overweldigende rijkdom van zijn genade laat zien in de hemel. Dat is wat. En ik heb het al eens eerder gezegd van deze plaats. Ik ben niet zomaar iemand. Nee, ik verbeeld me niks, maar ik ben wel een koningskind. Door de Vader bemind. Een kind van God met vragen en vraagtekens. Maar een kind van God. God heeft een plan. God zet je soms zomaar op non-actief. Waarom handelt God zo vreemd? Waarom moet ik zo lang wachten op de verhoring van mijn gebeden? God bewaart Jozef in het huis van bewaring. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Ja, het is onbegrijpelijk, maar dan krijgt Jozef een vertrouwenspositie. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Want zo'n positie wilt u toch ook wel? Nou, dat kan. Dat kan. Jozef krijgt die vertrouwenspositie omdat aan hem te zien is dat hij bij God hoort. Ja, dat is de vraag. Den Helder heeft beroemde mensen voortgebracht. Eén daarvan is nooit een standbeeld van neergezet, maar hij heeft wel in de Helderse krant gestaan een foto van hem. Hij stond met zijn Bijbel in zijn hand, zo. Nam afscheid van het belastingkantoor. Broeder Kraak. Ja, broeder Kraak. Een geweldige man. Een man waarvan iemand eens tegen me zei toen hij langs fietste door de Brewaterstraat. Daar gaat Jezus. Nou, dat zou hij zelf ontkennen hebben, maar wat was dat een lieve man, zeg. En wat nam hij als een kind van God afscheid van dat kantoor met tollenaren? Daar stond hij met de Bijbel in zijn hand. Daar heb je een smerige gevangenis. En in die gevangenis zit een man en zijn kleren zijn ook je schoon niet meer natuurlijk. Wat heeft hij eigenlijk nog? Jozef. Maar vanuit zijn ogen straalt het vertrouwen en het geloof in God. Hij is er niet onder te krijgen, want hij heeft God. Hij kan met de psalmdichter zingen, dit weet ik, dat God met mij is. En dan krijgt Jozef een vertrouwenspositie in het huis van bewaring. Het antwoord staat erbij, omdat God hem genade bewees. En dan blijkt die vriend van God een reuze fan te zijn, die zelfs onder moeilijke omstandigheden vertrouwen uitstraalt. En hij hielp de andere gevangenen met alles en hij deed alles wat in de gevangenis te doen was, lees ik. En hij weet het ook, deze Jozef. De bewaarder van Israël sluimert, nog slaapt. Ik tikte die regels in en ik dacht ineens aan dat lied. God blijft voor u zorgen. Goed is de Heer. En met elke morgen keert zijn goedheid weer. Kent u toch wel, hè? Ja, dat is wat dat lied. God blijft voor u zorgen. En misschien zegt u wel, ik sta daar precies zo voor. Eigenlijk zit ik in een gevangenis. Dat kan zomaar, hoor. Door ziekte. Waar u niet over praat. Door angst. En u wilt niet dat het zichtbaar is. Door verdriet. Er is iemand waarvan u zoveel hield heen gegaan. Door een gevoel van schuld. Ik ben niet waard. Maar zoals God Jozef bewaarde. Als een stuk van hemzelf. Zo bewaart hij u. En misschien zit u dan nog wel even in het huis van de waring. Maar hij voert u naar de bevrijding. Dat huis van bewaring is de doorgangshuis naar het leven. Dan wordt Jozef een getuige voor de bakker. En hij wordt een getuige voor de schenker. En dan is er een spoortje van hoop voor hem. Dat heb je het enige zwakke punt in het leven van deze Jozef. Want dan zegt hij tegen die schenker. Als je nou straks vrij bent. Denk dan eens aan mij. Denk aan mij, maar de schenker vergeet hem. En hij ervaart het, deze Jozef, al waar ik op wou leunen, het bezweek en het viel. Maar God is er. En daar heeft Jozef genoeg aan. Kijk, dat weet, wil God u vanmorgen laten weten. Hij is er. De afscheidswoorden van de Heer Jezus, u kent ze toch, de afscheidswoorden van de Heer Jezus zijn, en zie, ik ben met u. Al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Dat betekent, je bent in het huis van bewaring. Zit er maar niet over in. Weet u, onze nood, mijn nood is dikwijls dat ik de dingen zelf wil regelen. Jozef had ook zo'n moment, hè. Denk aan mij, zei hij tegen die schenker. Zelf regelen. Waar is twee monniken? En die waren allebei bij een tuincentrum geweest. En die hadden allebei een boompje gekocht. Allebei hetzelfde boompje. Voor de kloostertuin. En ze gingen dat zelf planten, dat boompje. En elke dag kwamen de monniken naar buiten. Om naar hun boompje te kijken. En de een vouwde dan zijn handen. Richtte zijn hoge hemelwaarts en zei, Heer God, wilt u vandaag regen geven? En de volgende dag zei, Heer God, laat vandaag de zon schijnen over mijn boompje. En de derde dag zei hij, Heer God, een beetje zon en een beetje regen, alstublieft. En ook een beetje wind, want daar wordt mijn boompje sterk van. Dat boompje leek wel te verschrompelen. Terwijl het andere boompje dat groeide en dat bloempje bloeide. En toen zei hij tegen zijn collega monnik, hoe komt dat toch? Ik bid elke dag voor mijn boompje en het verschrompelt. Wat doe jij? En toen zei die monnik, ach, ik bid ook. En dan zeg ik, Heere God, u weet veel beter dan ik wat goed is voor dat boompje. Ik laat het aan u over. Dat is het. Dat is het. Dat had Jozef mogen doen. Ik laat het aan u over. Kom mensen, schrijf God alsjeblieft de wet niet voor. Zeg niet, de schenker moet mij uit de gevangenis halen. Zeg niet, laat dit het middel zijn. Dat zeggen we ook wel in de bidstond. Hè? Heer God, laat dit het middel zijn. Laat God dat nou alsjeblieft bepalen. Anders wordt het een teleurstelling. Bouw op God in elke nood. Voor uzelf, voor de gemeente. Zeg het maar gewoon, Heere, u weet wat goed is voor mij. Jozef gaat een moeilijke weg. Nou ja, maar God gaat mee. En God gaat zet een kroon op zijn hoofd. En waarom werd Jozef nou bewaard? Nou, dat antwoord vindt u in hoofdstuk 45, vers 5. Dan ontmoet hij zijn broeders en die gaan helemaal door het stof. En ze vallen eigenlijk op hun knieën, want ze weten zich geen raad. Ze hadden hun vader verteld dat Jozef dood was. En zij hebben hem verkocht en zij hebben hem verraden. En zij hebben hem in de ellende gebracht. En dan zegt Jozef, ja, jullie hebben wel kwaad tegen mij gedaan. Ik zeg maar even mijn eigen woorden, maar u kunt het nalezen. Maar God heeft dit gebruikt om een heel volk in het leven te houden. Israël. De oogappel van God. Ziet u, in het begin heb ik gezegd, op geen enkele vraag klopt het antwoord. En nu aan het einde van de boodschap zeg ik, en dat kan alleen maar door het geloof, er komt altijd een antwoord. En het is altijd het juiste antwoord. En als ik het dan niet begrijp, en ermee worstel, dan zal er een moment komen dat de Heer samen met mij mijn levensboek gaat doorbladeren. En ik kan daar nu al van genieten. Want dan zal hij zeggen, kijk eens, die zwarte bladzij, weet je nog dat je het zo moeilijk had? Weet je nog dat je aan ene door waarom zei? Weet je nog dat in je hart dat gevoel kwam, ik ben het helemaal niet met God eens? Weet je wat er aan de hand was? Je was in het huis van bewaring. En ik was bezig om voor jou een kroon klaar te zetten. Kom mensen, ga maar naar huis. Jezus zegt, ik ben de Amen. En de getrouwe. Daarom, als ik maar weet, mijn vrouw, ik heb het wel eens eerder gezegd tegen u, maar mijn vrouw zong het van de week weer, want ze was zo verdrietig. En ik heb u al eens gezegd, als mijn vrouw piekert of ergens in zit, dan gaat ze zingen. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u Heer wordt bereid. Van week zong ze het weer. En ik werd daar zo blij van, hè. Als we dat nog maar weten, dat het de Heer is. Dan durf ik ook te zeggen. En als u durft, zeg het me dan maar na, hoor. Heere God. Heere God, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u met heel mijn hart. Amen. 542 uit Opwekking. we samen danken. Dat gaan we doen, Heer, gewoon op uw vertrouwen. Want u bent niet veranderd. U bent gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En zoals u voor Jozef hebt gezorgd, zo zorgt u voor ons. Voor ons allemaal, niemand uitgezonderd, jong of oud, gezond of ziek. Heer, dank u wel daarvoor. We zitten in het huis van bewaring, maar we zitten er goed. Want u bent bij ons. En daarom kunnen we ook zingend over straat gaan en het zeggen tegen anderen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komt, want mijn hulp is van de Heere. Heer, help ons om naar buiten te treden. Persoonlijk, maar ook als gemeente. En wilt u machtige dingen doen nog, Heer, hier in de gemeente. Allemaal dingen die te maken hebben met u en die uw naam groot maken. We gaan u niet voorschrijven hoe het allemaal moet gebeuren. Dat doet u zelf wel. Maar samen willen we u heel eerbiedig zeggen. Heer, ga uw gang. Neem mij maar en breek. Gij zijt de maker. Wij zijn slechts het leem. Maak ons een vat. Geheel naar uw wil en houd door gena ons rustig en stil. Wees met ons allen. Heel bijzonder ook met degene die niet konden komen omdat het lichaam niet meer wil. Wilt u liefdevol ondersteunen degene die verdriet en bewaart dan ook over. En houd u onze handen krachtig omvat. Tot eer van uw naam. Amen. Het slotlied, maar eerst uw offer graag, is 311. Als ik mij niet vergis. Nee. Even kijken hoor. 311 uit Opwekking. U krijgt dus eerst gelegenheid om uw offer te brengen. Ondertussen zal er wel een prachtige solo gespeeld worden. En dan zingen we staande. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van Gena. 311. voor, hè, dat je alleen naar huis moest. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. U hoeft niet alleen naar huis. De levende Heer is altijd bij u. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die u leidt, is en blijft met u allen. Amen. Tot ziens allemaal.